Fijn dat jullie er allemaal zijn, ondanks de warmte. Ik hoef je dan niet te verwarren met het woord, denk ik dan. Hoewel het altijd warm is, hè?
Ja.
We hebben vanavond ook bij de afsluiting brood en beker. En daarom sluit ik dan bij dat aspect aan in Spreuken hoofdstuk 9. Waar we ook gemeentelijke waarheid tegenkomen. Spreuken 9, waar het gaat over de wijsheid die uitnodigt om tot de maaltijd des Heren te komen. Die zegt, komt eet van mijn brood en drink van de wijn die ik heb gemengd, staat er dan, of ingeschonken. Hoofdstuk 9 van Spreuken 1 staat dan, de opperste wijsheid heeft haar huis gebouwd, ze heeft haar 7 pilaren gehouden. Ze heeft haar slachtvee geslacht, ze heeft haar wijn gemengd, ook heeft ze haar tafel toegericht. Zij heeft haar dienstmaagden uitgezonden, zij nodigt op de tinnen van de hoogten der stad. Wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts en tot de verstandeloze zegt zij, komt, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Verlaat de slechtigheden en leeft en treedt in de weg des verstands. Eerst even tot zover. Dat is dus de uitnodiging van de opperste wijsheid. De vertaling opperste wijsheid is eigenlijk een meervoud van wijsheid. Het woord voor wijsheid is chogma. En we kennen het nog een beetje in het woord gochem. Dat is Jiddisch, voor iemand die slim is. En wijs heeft daar ook iets mee van doen. Maar de wijsheid in het meervoud wordt hier gebruikt als een overtreffende trap. Vandaar de opperste wijsheid. Het gaat hier over degene die alleen wijs is. Volgens de Bijbel is dat God zelf. Hij is de alleen wijze God. Staat het Nieuwe Testament bijvoorbeeld geschreven in Romeinen 16. En hij wordt hier gebruikt, dat begrip wijsheid is een abstract begrip, wordt hier als een personificatie gebruikt. Dat is een stijlfiguur. Het is dan iemand die het voorstelt, hè, vanwege ook zij heeft haar 7 pilaren gebouwd, ze heeft haar slachtvee geslacht en zij nodigt ook uit. Het is dus als iemand voorgesteld. En als we dan iemand bij de wijsheid moeten voorstellen, dan krijgen we natuurlijk het beeld van God zelf en dat is Christus. En van Christus staat dat hij de wijsheid Gods is en de kracht Gods en dat al de schatten der wijsheid en kennis in hem verborgen zijn. En hij is ja, het beeld van God zelf die in deze wereld kwam om inderdaad ook de wijsheid van God aan de mensen te verkondigen en om hen op te roepen om aan die wijsheid van God deel te krijgen. Dat wordt hier uitgedrukt in de uitnodiging voor de maaltijd. En die is gericht aan degene die slecht is. En dat zijn we van nature allemaal. Want Romeinen 3 zegt dat er niemand is die goed doet, ook niet tot één toe. Dus wij zijn in meerdere of mindere mate gewoon slecht. Wij deugen niet. Dat vragen ze wel eens aan iemand. Dogen jo wol in het Fries. Dat betekent eigenlijk, deugt u wel? Nou, nee, eigenlijk niet. Maar zodra je tot geloof komt, dan rekent God je als een kind van God. En dan kun je wel deugen. Daar zijn we toe geroepen zelfs. We zijn geroepen tot heerlijkheid en deugd, zegt de Petrusbrief. Dus die mogelijkheid heb je dan. Maar daarvoor moet je wel ingaan op die uitnodiging van de opperste wijsheid. De staat van de opperste wijsheid, het woord voor wijsheid is trouwens een vrouwelijk begrip. Het eindigt met een he, goch, maar, een he aan het eind, is vrouwelijk begrip. En ja, als je zegt de Heer Jezus is toch niet vrouw, hij is een man, maar hij is wel ten opzichte van God vrouwelijk. En zo is dat wat van God uitgaat, is vrouwelijk ten opzichte van hem. En dus ook het woord wat uit hem uitgegaan is, is in dat opzicht vrouwelijk ten opzichte van God zelf. Dat is een verhoudingenkwestie. En deze opperste wijsheid heeft haar huis gebouwd. Wel, dat is niet zo moeilijk, want het huis wat de opperste wijsheid, wat God zelf gebouwd heeft door de wijsheid Gods, dat is natuurlijk de schepping als zodanig. De hele schepping is door hem gebouwd. Staat ook rechtstreeks in de schrift. En als we een paar bladzijden terugbladeren in Spreuken 3. Daar staat in Spreuken 3 vers 19. De Heere heeft de aarde door wijsheid gegrond, de hemelen door verstandigheid bereid. En door zijn wetenschap zijn de afgronden gekloofd en de wolken druppen dauw. Het is de Heere, dat zie je Jehovah, die heeft dat gedaan. Als we het Nieuwe Testament lezen, kom je in Colossense 1 terecht en in Hebreeën 1, dan wordt het gezegd van de Zoon van God. En ook het woord wat in de beginnen was, die heeft alle dingen voortgebracht. En dat duidt dus op de Heer Jezus Christus, die het werk van God heeft gedaan. En het huis wat de opperste wijsheid heeft gebouwd, is dus een beeld van de schepping als zodanig. Misschien is het je wel bekend dat Genesis 1 vers 1 ook begint met een hele grote letter beet. En dat is de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet. En dat woord beet betekent gewoon huis. Bayit is het Hebreeuwse woord voor huis. En als het een kleiner huis is, dan heet het een bayis. En dan zit je gevangen. Dat is er ook van afgeleid namelijk. Maar het huis Gods is de schepping. Hij heeft het rondom zich heen uitgestrekt als een woonplaats. En de Bijbel zegt bijvoorbeeld dat de hemelen zijn troon en de aarde is de voetbank zijner voeten. En dus van binnenuit, vanuit de derde hemel, heeft God de schepping, de hemel en aarde, van origine gemaakt. Dat er intussen iets gebeurd is, dat er een opstand geweest is en dat er een val van de schepping geweest is en dat de Heer daarna in de zeven dagen het ook hersteld heeft, zes dagen plus rustdag. Dat wordt allemaal hier niet eens zo specifiek genoemd, maar dat is natuurlijk volgens de schrift wel aan de orde. En wij leven dus nu in een schepping die tot op zekere hoogte weer hersteld is, maar waarvan ook gezegd wordt dat die uiteindelijk vervangen zal worden door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 2 Petrus 3 vers 13 zegt dat wij verwachten naar zijn beloften nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dus deze schepping bestaat een tijd lang volgens het plan van God. En dan heb je ook eigenlijk meteen al een verklaring voor de zeven pilaren. Pilaren staan voor standvastigheid, voor steun, voor stevigheid. En ja, je kunt in de Bijbel zelfs ook pilaren der aarde en pilaren des hemels tegenkomen als uitdrukking. En misschien kun je het voorstellen als een wiel van een fiets, hè, waar in het midden, daar zit de as en de spaken gaan van binnen naar buiten toe. Dat idee is het dan. Alleen, ja, het zijn geen letterlijke spaken natuurlijk, want het is meer een beeld wat hier ons geïllustreerd wordt. En het zijn zeven pilaren, omdat gedurende het huis Gods, de schepping die bestaat gedurende zeven bedelingen, totdat er uiteindelijk een nieuwe hemel, nieuwe aarde komt. Dat zijn de zeven bedelingen vanaf Adam tot aan de jongste dag, die we in de schrift kunnen onderscheiden. Wij leven dan nu vandaag de dag in de vijfde. Dat is de bedeling der genade Gods, de bedeling der verborgenheid, waarin God zich vooral via zijn Zoon Jezus Christus bezighoudt met de roeping van de gemeente. En dat is ook ons onderwerp, de gemeente die ook in het Oude Testament wel verborgen is, maar niettemin wel terug te vinden is. En dat vind je hier eigenlijk ook, want de wijsheid doet een oproep en die oproep is om te komen tot de tafel des Heren en om te komen tot het eten van het brood en het drinken van de wijn die klaar staat. En dat is een uitnodiging om deel te krijgen aan het nieuwe verbond, wat begonnen is in de opstanding van Christus. En wat ook betekent dat wij daar ook deelgenoten van geworden zijn door op grond van ons geloof. Want de Heer heeft ons ook bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van een nieuw testament, nieuw verbond, 2 Korinthe 3. En wij hebben dus die vrijmoedigheid om ook te delen aan die tafel des Heren, te drinken van de drinkbeker waarin dan de wijn zit, en om te eten van het brood, omdat het Nieuwe Testament ons daartoe ook uitlegt wat dat feitelijk is. Maar daar kom ik zo nog wel even op terug. Dus kort gezegd, er is wel veel meer van te zeggen, maar ik wil het beperken tot het onderwerp. De opperste wijsheid heeft haar huis, de schepping, gebouwd, gemaakt. En ze heeft haar zeven pilaren gehouden. Dat wat het, zolang het nog bestaat als zeven, want zeven is in de Bijbel ook een volheid, maar nog niet volmaakt. Denk maar aan Naaman, die moest zich 7 maal in de Jordaan onderdompelen. Daarna was hij gereinigd van zijn melaatsheid. 7 bedelingen zijn ook een voorbeeld. Die lopen uiteindelijk op de 8e, als je doortelt, uit. En dat is dan de nieuwe schepping. We kennen de 7 hoogtijden van het volk Israël. Waar op het eind ook nog zelfs een 8e dag was, bij het Loofhuttenfeest, de grote dag. Die dan ook weer een heenwijzing is van de nieuwe schepping die komen zal. En zo kom je wel vaker 7 in de Bijbel tegen als een bepaalde volheid. Maar het is nog niet volmaakt zoals in de nieuwe schepping. Daar leidt het uiteindelijk wel toe. En vandaar dat deze 7 pilaren een uitbeelding zijn van de 7 bedelingen. Zolang deze schepping bestaat en uiteindelijk loopt uit op een nieuwe schepping. En het belangrijkste is dat je dan ook, als je tenminste aan God deel wil hebben, als je aan de Schepper, aan zijn Zoon deel wil hebben, dan moet je ingaan op de uitnodiging die hij doet. En de uitnodiging is hier dat zij haar slachtvee heeft geslacht. Zij slaat terug op de wijsheid als vrouwelijk begrip. Want God heeft door de wijsheid immers deze wereld voortgebracht. En Christus is ook van God uitgegaan en in die hoedanigheid ook vrouwelijk ten opzichte van de Vader. Zij heeft haar slachtvee geslacht. En slachtvee, dat woord wat daar staat, kom je ook tegen in Jesaja 53. En dat is meteen dan ook de uitleg daarvan. Jesaja 53. Bekende hoofdstuk over de Heer Jezus Christus, daarin beschreven als een lam, als de man van smarten, als degene die zijn ziel tot een schuldoffer stelde, maar ook de dagen zou verlengen, zou opstaan uit de doden en ook door zijn arbeid velen zou rechtvaardigen. En in Jesaja 53 vers 7 staat hetzelfde woord wat met slachting vertaald is. Zij heeft haar slachtvee geslacht. Er staat in vers 7, als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Dat is ook het woord wat met slachtvee verband houdt. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En omdat in het Nieuwe Testament in Handelingen 8 dit vers ook aangehaald wordt, en de kamerling leest daarvan, niet precies begrijpt over wie het gaat, of het over de profeet zelf gaat of over iemand anders, dan nodigt hij dus Filippus uit om met hem mee te gaan en die verkondigt hem dan Jezus. Vanuit die schriftplaats, waaruit we dus ook leren dat deze woorden in Jesaja 53 van toepassing zijn op onze heiland. Dus de wijsheid heeft zijn slachtvee bereid, geslacht. Betekent dus dat God in zijn plan had opgenomen dat er eenmaal iemand als een lam zou komen. Wat verzoening tot stand zou brengen. Johannes de Doper zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En in Openbaring wordt gezegd dat de Heer een van zelfs voor de grondlegging, oké, daar ga ik nu verder niet op in, maar voor de grondlegging der wereld al beschreven had dat er een lam zou komen dat geslacht zou worden. Openbaring 13. Het wordt nog een keer herhaald in Openbaring 17. En dat stond dus in Gods plan al lang vast. Dus gedurende het bestaan van deze oude wereld is er een mogelijkheid om voor eeuwig van je zonde af te komen. Want de Heer heeft zijn slachtvee geslacht. Het lam Gods wat in de wereld kwam. In het Oude Testament zag men daarop vooruit dat hij zou komen. Wij leven in de tijd erna. En we kunnen dus ook met zekerheid zeggen dat hij het lam is wat onze zonden heeft weggedragen. In Petrus 1 vers 18 zegt namelijk dat wij verlost zijn uit de wandel van die ons van de vaderen was overgeleverd. Niet door goud of zilver, maar door het kostbaar of dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dat weten wij als kinderen Gods. Onze zonden zijn weggedaan. Hij stierf in onze plaats. 1 Korinthe 5, ook een bekend vers. Ons paaslam, ons paascha, is voor ons geslacht. Namelijk Christus. En in het plan van God, in wat hij gemaakt heeft gedurende het hele huis, gedurende deze schepping, staat de Heer Jezus Christus centraal. Hij is degene die uiteindelijk die redding tot stand zou brengen en die ook de mogelijkheid geeft om aan die maaltijd des Heren deel te krijgen. Waartoe de uitnodiging dan ook volgt. Dus zij heeft haar slachtvee geslacht, zij heeft haar wijn gemengd, ook heeft ze haar tafel toegericht. Het woord mengen, dat moet je niet negatief opvatten, het is wel correct vertaald, hoewel het ook een enkele keer met inschenken wordt vertaald. Inschenken van wijn. En bij mengen denk je misschien dat het met water vermengd is, maar dat doet de Heer niet. Hè? Hij vermengt geen water met wijn, zijn woord is zuiver, dus dat zal zeker niet het geval zijn. Maar hij heeft haar wijn ingeschonken. En wijn staat voor datgene wat ook met het nieuwe verbond verband houdt. Want ja, wijn is nu eenmaal wat in de drinkbeker zat. Het is misschien nog wat opgevallen, maar het Nieuwe Testament spreekt over het brood in de drinkbeker. En er wordt niet eens specifiek vermeld dat er wijn in die drinkbeker zat. Maar toch weten we dat dat wel zo is. Want bij de Korintiërs was het zo dat zij ja, helemaal geen onderscheid hadden van waar het met brood en drinkbeker om ging. Ze onderscheiden dus het lichaam des Heren niet. En dat werd hen ook kwalijk genomen, als je de woorden van Paulus leest. En, want sommigen waren al dronken. En dat wordt je van wijn onder andere. En dus daar was wel wijn aanwezig. Bovendien, wijn heeft ook meer krachten dan water. Je kunt liters water drinken zonder dat er iets misgaat. Misschien moet je dat vaker naar de toilet toe, maar verder niet. Bij wijn heb je toch wel een bepaalde limiet, want anders gaat het op een gegeven moment mis. Dan raak je je zicht op bepaalde dingen kwijt. En het is dus zo dat de wijn is klaar, de wijn is ingeschonken. Wijn staat onder andere voor datgene wat geneest. Denk aan de barmhartige Samaritaan. Die had immers het slachtoffer wat hij hielp verbonden, de wonden. En hij goot er olie en wijn in. Omdat het geneest, omdat het reinigt. Wijn als beeld dus van reiniging. En bij wie moet je zijn om gereinigd te worden? Dat is bij Christus toch? Hij is degene die ons gereinigd heeft van onze zonden. En hij is bovendien ook nog onze hoge priester die ons reinigt en heiligt. Die zich een eigen volk reinigt, staat in Titus, opdat wij ijverig zouden kunnen zijn in goede werken. Dus dat is wat de Heer doet. Daarnaast is het zo dat je ook waarschijnlijk de geschiedenis uit Johannes 2 wel kent. Het eerste wonder van de Heer Jezus in Cana, waar er dan watervaten, 6 stuks als beeld van de mens, moesten worden gevuld. En daar werd water in gedaan en dat veranderde in wijn. En zo is de mens die tot geloof komt, ontvangt het woord Gods in zich. En dat woord Gods gaat werken door de Heilige Geest die je ook ontvangen hebt bij je wedergeboorte. En dus water wordt wijn, water is in zichzelf reinigend, maar nog niet zo krachtig als wijn. Wijn gaat werken en dat doet de Geest Gods in onze levens. Hij verandert ons van binnenuit. En dat is dat wonderteken wat de Heer daar feitelijk heeft geïllustreerd. En dat is dus ook de werking van de Heilige Geest die daarin uitgebeeld wordt. Je kunt dus een uitnodiging van de Heer verwachten om zijn geest te ontvangen. Maar daartoe moet je wel tot hem komen. Het stond al in Spreuken 1, lees maar even mee. Spreuken 1, vers 20. Daar staat de opperste wijsheid roept overluid daarbuiten, dus je kunt het niet missen. De prediking van het evangelie is duidelijk genoeg. Is ook voor iedereen bestemd. Zij verheft haar stem op de straten, het is niet zachtjes, maar luid en duidelijk. wordt gesproken. Zij roept in het voorste der woelingen. Aan de deuren der poorten spreekt zij haar redenen in de stad. Gij slechten, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen? En de spotters voor zich de spotternij begeren. En de zotten wetenschap haten. En dan krijg je de oproep, keert u tot mijn bestraffing? Zie, ik zal mijn geest u lieden overvloedelijk uitstorten en ik zal mijn woorden u bekendmaken. Die uitnodiging is dus, er is wijn beschikbaar, je kunt de Heilige Geest ontvangen, die maakt je nieuw tot een nieuwe schepping, daardoor word je wederom geboren. De woorden uit Titus 3 zijn natuurlijk heel makkelijk hiermee te verbinden, en dat wij niet door onze eigen werken gerechtvaardigd of zalig gemaakt zijn, maar door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes, wat je ook mag lezen als namelijk vernieuwing des Heiligen Geestes. En er staat erachter, die de Heer rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Dat is wat hier ook staat. Hè? Ik zal mijn geest aan uw lieden overvloediglijk uitstorten. Niet een klein beetje, maar zelfs overvloediglijk. Als je tot geloof komt, ontvang je de liefde God, zegt Romeinen 5 in je harten. En dat is door de liefde die je ontvangt. En dat is de Heilige Geest die je gegeven is. Want vrucht van de geest is ook liefde. En die geest gaat werken in de gelovige die zich voedt met zijn woord. En dat leidt tot vrucht dragen voor de Heer. Maar het begint met het ontvangen van die geest. De wijn is ingeschonken. Je kunt ervan drinken. Wijn staat verder natuurlijk ook voor het bloed van Christus, het bloed des Nieuwe Testaments. Toen de Heer dat in de avond met zijn discipelen deed, hè, toen hij de brood en de drinkbeker centraal stelde, zei hij ook, deze drinkbeker is het bloed des Nieuwe Testaments. Drinkt allen eruit en doet dit tot mijn gedachtenis. Het bloed, het leven van het nieuwe verbond. Wat de Heer door zijn opstanding tot stand gebracht heeft. Want hij heeft de wet vervuld, het oude verbond, en hij heeft door de opstanding uit de doden de positie als middelaar van een nieuw verbond gekregen. Zo wordt hij in de Hebreeënbrief voorgesteld. En er is dus wijn beschikbaar. En natuurlijk is wijn natuurlijk ook een beeld van op zich nieuw leven als zodanig. Wijn verandert en daarom ook een beeld van nieuw leven. En daarna stond er, zij heeft haar tafel toegericht. Op de tafel is dus die wijn te vinden, is ook het vlees te vinden, want het is slachtvee. Dus er wordt gedacht aan vlees, wat je zou kunnen eten. En de tafel heeft ze toegericht. Een tafel waar je dus kunt aanzitten of aanliggen, zoals dat in de Bijbel wel gebruikelijk was. Wat vlees en wijn betreft, is het ook in het Nieuwe Testament terug te vinden. En vervolgens lees je in vers 5 over brood en wijn. En dus die begrippen brood en vlees komen het Nieuwe Testament tegen in de redevoering van de Heer Jezus in Johannes 6. Als hij eerst spreekt over het brood des levens. Ik ben het brood des levens. En op een gegeven moment gaat hij iets verder over in Johannes 6. Over wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En de Heer bedoelt dat natuurlijk overdrachtelijk. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. In hetzelfde hoofdstuk, ach, laten we die maar even lezen, dat is misschien wel zo handig. Johannes hoofdstuk 6. Johannes 6 vers 54. Nadat de Heer vele malen over het brood des levens heeft gesproken en gezegd heeft dat hij dat brood wat uit de hemel is nedergedaald is. Hij is het brood des levens. En dan zegt hij in vers 54, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Dus het is een onlosmakelijke verbinding. Maar als je vers 54 naast vers 47 legt van ditzelfde hoofdstuk, dan staat er voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Dus het eten van het vlees. En het drinken van het bloed wil zeggen dat je tot gemeenschap komt met Christus doordat je in hem gaat geloven. Want in beide gevallen is er sprake van eeuwig leven. En dat zie je hier dus eigenlijk ook uitgebeeld. Nu we toch het Nieuwe Testament zijn, gaan we even naar 1 Korinthe hoofdstuk 10, waar we die tafel ook tegenkomen. 1 Korinthe 10. En het staat dan in het 21ste vers. Daar staat, tegen de Korintiërs is dit gezegd: gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen, eigen woord voor demonen, onreine boze geesten. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en de tafel der demonen. Of tergen wij de Heren, zijn wij soms sterker dan Hij. Het is iets wat normaal gesproken niet gelezen wordt als we het brood en de drinkbeker met elkander gedenken aan de Heer. Want meestal citeren we dan vers 16 en vers 17. Maar let wel, het staat wel in een bepaalde context. Bijvoorbeeld in vers 14 staat: daarom, mijn geliefden, vliet de afgodendienst. En dan gaat hij uitleggen wat het brood en de drinkbeker is. En over die afgoden gaat hij daarna weer verder in vers 19. Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat een afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de demonen offeren. En niet goden. En ik wil niet dat gij met duivelen gemeenschap hebt. Dus offeranden aan afgoden is eigenlijk een offerande aan onreine geesten. En in die cultuur van toen, Romeinen hadden vele goden, Grieken trouwens ook, werd dat wel heel gewoon uitgevoerd. Maar als je eenmaal kind van God bent, zoals de Korintiërs, dan zou je een duidelijke keuze maken. Je moet kiezen voor de Heer. Daar heb je gemeenschap mee gekregen op grond van je geloof. En dus stel dat centraal. Vandaar die oproep in vers 21. Je kunt niet en de drinkbeker des Heren drinken en ook tegelijk die andere, die van de demonen. En hetzelfde geldt voor de tafel des Heren en voor de tafel der demonen. We worden dus geacht ook als je kind van God bent. Korintiërs waren toch jonge kinderen in Christus. En worden geacht om ook ons bewust te zijn met wie wij daadwerkelijk ook gemeenschap hebben. En dat drukken we dan ook uit als we samen het brood en de drinkbeker delen. Onze gemeenschap met Christus. Er staat hier in vers 10: de tafel des Heren, dus het Griekse woord kurios, wat in veel schriftplaatsen overeenkomt met Jehovah in het Oude Testament. De tafel des Heren. Maar we hebben gemeenschap met, volgens vers 16, de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is niet de gemeenschap met het bloed van Christus. En het brood dat wij breken, is dat niet gemeenschap met het lichaam van Christus. Dus die Heren is de Christus. De term Heren Christus komt ook maar één keer in de Bijbel voor. Heren en Christus naast elkaar bedoel ik, hè? Heren Christus. De Christus als Heer. En dat is in de Colossensebrief, als het gezegd wordt van de dienstknechten die hun aardse heren zouden dienen, hè, dan zegt de schrift daar dat ze over het hoofd van die aardse heren moeten zien naar degene die ze werkelijk dienen. Want gij dient de Heren Christus, staat er dan. Meestal is het Heer Jezus Christus of Jezus Christus onze Heer of varianten daarvan. Maar wij zouden ons bewust zijn, als je deel hebt aan de tafel des Heren, dat je gemeenschap hebt met Christus. Degene die tot Heren en tot Christus gemaakt werd. Volgens Handelingen 2 vers 36. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dus sinds zijn opstanding. Hè? Dus onze gemeenschap is met de levende Heer. En dat druk je dus ook uit. En als Korintiërs zich zouden verbinden met afgoden, dan zou dat feitelijk een bespotting zijn van wie ze eigenlijk toebehoren. Vandaar dat het in die context staat. Zo lezen wij het meestal niet, omdat het voor ons gewoonlijk ook geen rol speelt. Maar het staat wel in een bepaalde context. Wel, de tafel is gereed. Je kunt nu aan gaan zitten. Want een tafel is toegericht en een tafel staat ook gewoonlijk voor waar men samen aan zit en waar men gemeenschap heeft, waar men samen eet. Het is dus een uitdrukking van dat wat je gezamenlijk deelt en daarmee dus ook de vreugde van het nieuwe verbond, want het is de tafel des Heren. In het Oude Testament komt die tafel ook in Psalm 23 voor, het bekende vers 5 waar staat: Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn wederpartijders, tegenover mijn vijanden. Gij maakt mijn hoofd vet met olie en mijn beker is overvloeiende. Dan heb je de beker, wijn, en de tafel is ook gereed tegenover mijn wederpartijders. En wat ons betreft, wij hebben ook tegenstand. We hebben een geestelijke strijd tegen de overheden, machten en de geweldhebbers van deze eeuw. Dat is niet zozeer een strijd tegen vlees en bloed, hoewel het wel vaak via vlees en bloed in de praktijk gestalte krijgt, maar het is een geestelijke strijd. Maar wij hebben de overwinning door Christus. Hij heeft ons gemaakt tot meer dan overwinnaars en wij zouden daarin kunnen berusten als gelovigen. En weten dus dat de tafel is toegericht voor ons als gelovigen. In het Nieuwe Testament komen we de tafel ook nog tegen in Lucas 22. Lucas 22. En dan is het het 30ste vers. Ik begin even iets eerder. Want wie is meerder die aanzit, dat is vers 27, of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een dienaar, als iemand die dient. Gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen, richt de Heer zich tot de discipelen. Ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En natuurlijk wordt in de eerste plaats gedacht aan het koninkrijk wat opgericht zou worden als men de Heer als de Messias had aangenomen. Maar dat is niet gebeurd. Niettemin kunnen wij wel degelijk aanzitten aan zijn tafel, want we hebben wel deel gekregen aan dat koninkrijk, alleen niet op aardsniveau, maar op hemelsniveau. De Heer heeft ons immers getrokken uit de macht der duisternis en ons overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Het is een hemels koninkrijk waar wij wel degelijk ook deel aan gekregen hebben. En de wijze waarop is door wedergeboorte, Johannes 3. Of door geloof, Matthäus 18, stelt de Heer een kind centraal. En zegt, als jullie niet veranderen als een kind, dan zul je het koninkrijk Gods niet binnengaan. En niet gelooft als een van deze kinderen, dan zul je het niet binnengaan. En door geloof ga je het koninkrijk Gods binnen. En dan word je wederom geboren, zegt Johannes 3, zei de Heer tegen Nicodemus. En ook in Matthäus 7 staat omschreven, en niet een iegelijk die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk van God, of het koninkrijk der hemelen. Maar wel aan ieder die de wil van zijn vader doet. En de meest fundamentele wil van God de Vader is dat de mensen zich bekeren. En door bekering krijg je dus deel aan dat koninkrijk. Voor ons is dat nu een hemels koninkrijk. En het zitten op tronen 12 slachten oordelen, dat ligt nog in de toekomst. Dat is nu ook nog niet het geval. Voor deze 12. Dus kennelijk hebben zij die positie binnen de gemeente, want ze maken deel uit van de gemeente, die in de toekomst die functie ook nog hebben. Maar je ziet dus dat het koninkrijk Gods hier verbonden wordt met de tafel. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. Nou, wij zijn dus genodigd tot het koninkrijk. En zo zijn er dus ook twee gelijkenissen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament te vinden, waar je ook zulke woorden vindt, dat men uitgenodigd wordt om te komen tot de bruiloft, of tot de avondmaal, of de middagmaal staat er nu en dan bij. Maar dan hebben al die mensen een excuus. De een die moet naar zijn akker, de andere moet 5 juk ossen heeft hij, moet hij beproeven. En derde is, heeft een vrouw getrouwd. Natuurlijk allemaal hele belangrijke excuses die ook een betekenis hebben, natuurlijk. Maar waar het me om gaat is dat men weigert om in te gaan om deel te hebben aan die maaltijd. Om deel te hebben aan het koninkrijk, want zo staat het ervoor. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een... En dan wordt het verhaal verteld. En dat houdt dus in dat men daar niet op in wil gaan. En dat men dus verkiest om de uitnodiging naast zich neer te leggen met de woorden: houd mij voor verontschuldigd. En zo kwam de Heer tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft die macht gegeven om kinderen Gods te worden, namelijk degene die in zijn naam geloven. Die niet uit de wil des mans of de wil des bloeden of de wil van het vlees, maar uit God geboren zijn. En als je uit God geboren bent, ben je wederom geboren en heb je dus deel aan het koninkrijk, het hemelse koninkrijk nu. En je mag dus vrijmoedig deelnemen aan de maaltijd die de Heer heeft bereid. De tafel des Heren is gereed. Het brood en de wijn is beschikbaar. Het slachtvee is al geslacht. En als je dit samenvat, het slachtvee plus het brood in de drinkbeker, is dat gewoon de ommekeer in het heilsplan van God. De dood en de opstanding van Christus. Slachtvee, het lam wat geslacht is, en de wijn en het brood, spreek van het leven van de Heer Jezus Christus. Dood en opstanding, het centrale punt in het heilsplan van God. En de Heer nodigt mensen uit om daar deel aan te krijgen. Dat deed de Heer Jezus zelf ook. Komt herwaarts allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Maar het waren maar weinig mensen die dat deden. En die uitnodiging is vandaag nog steeds van kracht. En als je rust wil vinden in je leven, moet je komen tot de Heer Jezus Christus. En dan vind je ook inwendige rust en vrede. En heb je deel aan dat hemelse koninkrijk. En heb je nogmaals de toegang tot de tafel des Heren. En druk je daarmee je gemeenschap met de levende Heer uit. Die uitnodiging is dus hier gedaan. En dat wordt bevestigd door vers 3. Zij heeft haar dienstmaagden uitgezonden. Zij nodigt op de tinnen van de hoogten der stad. Dienstmaagden, het is hier vrouwelijk begrip. En die gelijkenissen zijn het dienstknechten. De gelijkenissen vind je Lucas 14 en Matthäus 22 terug. Lees ze maar eens na. En ja, het is hier dienstmaagden, dat is vrouwelijk. Want als de Heer mensen uitzendt, staan ze vrouwelijk ten opzichte van hem. En in de praktijk waren het de profeten, de dienaren, de priesters in het Oude Testament die getrouw waren. In het Nieuwe Testament zijn het apostelen, profeten die uitgezonden werden. Over het algemeen zijn dat gewoon mannen. Maar ze staan vrouwelijk ten opzichte van hun zender, ten opzichte van Christus. Zo wordt het hier daarom als dienstmaagden beschreven. Zij zijn uitgezonden met de uitnodiging. De staat zij nodigt op de tinnen van de hoogten der stad. Dus bovenaan op de nok van de daken van de stad. Iedereen moet het kunnen zien. Het is dus sowieso op te vallen. En de uitnodiging staat in vers 4. Wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts. Nogmaals, ieder mens is slecht. Alleen je moet het wel even willen erkennen. Heel veel mensen hebben het idee dat ze niet zo slecht zijn. En soms hoor je ook wel eens, er zit wel iets goeds in ieder mens. Nou, aan de buitenkant is de een minder erg dan de ander, dat weet ik ook wel. Maar inwendig is je hart een zondig hart. En sta je dus schuldig ten opzichte van God en ben je dus inderdaad slecht. Maar het kan veranderen. Want je zou tot hem komen. Als je tot de wijsheid komt, dan word je inderdaad van slecht naar goed. En kun je inderdaad in staat gesteld worden om vrucht te dragen in goede werken, die de Heer al van tevoren voor ons heeft bereid. Wie is slecht, hij keerde zich herwaarts en tot de verstandelozen zegt zij, er is ook niemand die verstandig is, Romeinen 3. Ook niet tot één toe. Dus ieder mens is verstandeloos. En je kunt verstandig worden, En de belangrijkste stap om verstandig te worden is natuurlijk om tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus. Om die uitnodiging aan te nemen. Want dan krijg je geestelijk zicht op grond van de schrift. En daartoe nodigt de apostel Paulus ons ook allen uit. En hij bidt zelfs voor de gelovigen, hè, dat ze vervuld mogen worden met de kennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Geestelijk inzicht. En dat is een proces wat doorgaat, zodra je tot geloof komt. Begin je als een baby, heb je de melk nodig, maar het gaat door met de vaste spijzen. En die weg van verdieping vanuit het woord van God, ja, die houdt als het goed is je leven lang niet op. Je hebt altijd nog de mogelijkheid om meer en meer van de Heer te leren vanuit zijn woord. Het is een rijke schat. En daarom, als je verstandeloos bent, en dat ben je van nature, dom en dwaas, een zot, heet het ook bij gelegenheid in de schrift. Wel, dan kun je beter kiezen voor de Heer, dan word je wijs in hem. En die uitnodiging is hier heel nadrukkelijk. Er staat in vers 5, kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb of ingeschonken heb. Die uitnodiging is heel nadrukkelijk. Voor ons is niet onbekend dat in Genesis 14 al iemand was die brood en wijn voortbracht. En dat was Melchizedek, die destijds ook Abraham heeft ontmoet, toen hij terugkwam van het slaan van de koningen, zodat hij ook Lot kon bevrijden met zijn huisgezin. Die overwinning had hij in de kracht Gods mogen doen. En toen ontmoette hem Melchizedek, die bracht voort brood en wijn. En hij was de priester van de Allerhoogste God. En Melchizedek betekent koning van gerechtigheid. En in het Nieuwe Testament, we hebben dat eerstijds wel eens gehad, dat onderwerp, is ons duidelijk gemaakt dat Melchizedek, Hebreeën 7 bijvoorbeeld, dat niemand anders is dan eigenlijk Jezus Christus. En zo lezen we in het Nieuwe Testament ook dat de Heer feitelijk brood en wijn voortbrengt. En dat was na de Pascha-maaltijd. Het was Pascha, dat vierde hij met zijn discipelen. Hij zei ook, ik heb grotelijks begeerd, dat betekent zeer erg begeerd, om dit Pascha met u te vieren, alvorens ik lijd. En lijden is pascho. Pascha drukt het lijden, sterven van de Heer uit, met nadruk, maar ook met zicht op verlossing. Want destijds was het bloed ook aan de deurposten en de bovendorpel gestreken, aan drie plaatsen. En het leidde tot de uittocht uit Egypte. En het was de dood van de eerstgeborenen in Egypte. Dat betekent dus dat de weg naar de verlossing werd ingeluid door het paaslam. En toen kwam dus ook de Heer Jezus in die avondmaaltijd met het brood en de drinkbeker. Die hij toen centraal stelde. Als tekenen van het nieuwe verbond. En daarom hebben we deze uitnodiging ook. Kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik heb ingeschonken of gemengd. Daartoe zou men doen wat in vers 6 staat, verlaat de slechtigheden en leeft. Met andere woorden, kom tot bekering, word gered door de Heer Jezus Christus. Hij vergeeft je zonden, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving der zonden, staat in Efeze 1. En die keuze zou ieder mens maken. Verlaat je slechtigheid. Als je bewust bent dat je een zondaar bent, en als je eerlijk bent, kom je er gauw genoeg achter. Anders ben je niet eerlijk. Ieder mens is een zondaar. En hij doet gewoon dingen die niet deugen. Althans niet naar de normen van God. Maar als je tot hem komt, dan rekent de Heer de schuld die je feitelijk met je meedraagt, de Heer Jezus toe. Hij is voor allen gestorven, als die ene. En hij geeft je de uitnodiging om het leven te ontvangen. Verlaat uw slechtigheden en leeft. Kom tot leven. Want het leven is er in Christus. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En Johannes 5. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Zo simpel is de boodschap. Anders gezegd, wie in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Want daar gaat het hier om. Het leven wat voor altijd ook blijft. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En de toorn Gods blijft op hem. Die uitnodiging om te komen tot Christus wordt hierin gesymboliseerd. Verlaat je slechtigheden en leeft, kom tot leven. En zo zegt de schrift dat wij levend gemaakt zijn met Christus. Efeze 2. En dat is voortgekomen uit Gods barmhartigheid. Uit zijn liefde voor de mensen, zegt Titus 3. Hij nam het initiatief, hij heeft ons eerst lief gehad, opdat wij zouden kiezen om hem lief te hebben. Ga in op die uitnodiging, is hier de oproep. U en ik hebben dat gedaan, misschien al een hele tijd geleden. En sindsdien voeden wij ons met het woord van God, met dat brood en de wijn. Bij gelegenheid staan we daar weer bij stil, om de Heer te gedenken. Want ze zouden het doen tot zijn gedachtenis, totdat hij komt. We weten dus dat eigenlijk alles wat wij aan zegening ontvangen hebben, dat dat puur genade van God is. Hij biedt het ons aan. Het enige wat hij van ons vraagt is, neem het aan in geloof. Vandaar deze uitnodiging. Verlaat de slechtigheden, je zonden, en kom tot leven, leeft. En treed in de weg des verstands. Want van nature leef je op een weg die leidt tot het verderf. Je kent wel die twee wegen hè, uit Matteüs hoofdstuk 7. De ene is de weg die leidt tot het leven en de andere is die weg die leidt tot het verderf. De enge poort en de poort die breed is tegenover de smalle weg en de brede weg. Op de smalle weg en door de enge poort gaan verhoudingsgewijs niet zoveel. Want het kost je wel iets. Het kost je namelijk je leven. Je wordt geacht je eigen leven, je eigen ik, op te geven aan de Heer. Wel, dat hebben wij gedaan. En sindsdien hebben we alleen maar nieuw leven ontvangen. En dat voeden we met het woord van God. En deze uitnodiging om dus te komen tot de Heer, vind je ook in de woorden van de Heer Jezus terug. In Johannes 5, vers 24, een bekend vers, ik citeer het. Er staat, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, dat is de Vader, die heeft het eeuwige leven. En komt niet in de verdoemenis, wordt nooit meer veroordeeld, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Want de mens is van nature dood in zonden en misdaden, maar als je tot geloof komt, word je levend gemaakt met Christus. Dat wisten we toch al? Oké. Ik ben blij dat je het weet. Maar daar leven wij vanuit. Hè? Dat is toch de basis van onze wedergeboorte. Dat wij inderdaad die keuze gemaakt hebben. En daarom kunnen delen van het brood en de wijn die de Heer voor ons beschikbaar heeft gesteld op de tafel. En toen stopte ik even. In Spreuken 9 staat in het 10e vers wat je zou moeten doen om op de uitnodiging van de opperste wijsheid in te gaan. Daar staat, de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand. Iedereen is onverstandig van nature, is slecht, maar als je de Heer begint te vrezen, dat wil zeggen ontzag hebt voor hem en voor zijn woord, dan is dat het begin van de wijsheid. Dan word je dus van dwaas wijs. En dan kun je alleen maar in verder toenemen. En dan ben je ook een heilige, geheiligd in Christus. En heb je geestelijk verstand ontvangen door de Heilige Geest en dat neemt toe. Dat is een keuze die ieder mens wordt geacht te maken. Vandaar ook de zin van de prediking van het evangelie. Maar in dezezelfde Spreuken 9 komen we ook een andere vrouw tegen, waar ik toch kort nog even bij wil stilstaan. Dat is namelijk de tegenhanger van de opperste wijsheid. Die staat in vers 13. En die nodigt ook uit. Alleen op die uitnodiging kun je beter niet ingaan. gezien de gevolgen. Vers 13, een zotte vrouw, andere vertaling hebben vrouwen dwaasheid, maar het is ook inderdaad, een zotte vrouw is woelachtig, de slechtigheid zelf, hè, en weet niet met al. En zij zit aan de deur van haar huis, op een stoel, op de hoge plaatsen der stad, om te roepen, degenen die op de weg voorbij gaan, die hun paden recht maken. En wat ze zegt, is vers 16, en dat is nagenoeg gelijk aan vers 4. De uitnodiging, ja, in het Hebreeuws staan er twee keer een waf bij, betekent en, maar de strekking is exact hetzelfde. Wat zegt deze zotte vrouw? Die zegt, wie is slecht? Hij keert zich herwaarts. En tot de verstandeloze zegt zij, de gestolen wateren zijn zoet en het verborgen brood is lieflijk. Maar hij weet niet dat al daar doden zijn. Haar genoden zijn in de diepten der hel. Deze slechte vrouw, deze dwaze, zotte vrouw, staat tegenover de opperste wijsheid. Het is ook vrouwelijk en staat dus model voor de wijsheid van deze wereld, die geïnspireerd wordt door de boze, de tegenstander van God. En zij predikt wel, ze is woelachtig, betekent onrustig, daar gaat dus geen rust van uit. Hoewel ze dat wel pretendeert in haar boodschap. En er staat, weet niet met al, ze heeft totaal geen kennis. En dan ga ik even met je 1 Timotheus 6, dan zien we meteen wat dat feitelijk is. En die uitnodigingen die hoor je vandaag de dag ook. Mensen worden opgeroepen om allerlei boodschappen te geloven, of het nou religie is of welke andere visie men ook wil aanhangen. Als het maar niet tot Christus komt, dan is het uiteraard de tegenstander die aan het werk is. En 1 Timotheus, vinden we die waarschuwing ook in hoofdstuk 6. In het derde vers daar staat, indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is, dat is de leer die ons leert om voor God vruchtbaar te zijn, om hem te vereren. Als iemand dus een andere leer leert, die is opgeblazen en weet niets. Precies zoals dat van de zotte vrouw ook gezegd werd. Zij weet niet met al. Hier staat het van, welke andere leer men ook leert, als het niet de overeenstemming is met de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus, oftewel de gezonde leer, zoals het bij Timotheus vaker voorkomt en Titus, dan is dat dus een onzuivere boodschap en komt dus bij de tegenstander vandaan. Die predikt ook door zijn dienaren. Die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd. Uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid hun gewin is. Wijk af van de zulke. Heb daar dus geen gemeenschap mee. Komt het zelf overeen met, heb geen gemeenschap met de tafel der demonen, afgoden, die vereerd worden. Dezelfde strekking. Dus dat is de zotte vrouw, dat is de boodschap van de tegenstander, die in allerlei vormen in deze wereld ook gepredikt wordt. Of het nou het klimaatevangelie is, of de genderideologie, of het nu is een religie. Anders, alles wat afleidt van de waarheid, dat is de zotte vrouw. We lezen in Colossense 2 ook voor niets die waarschuwing, hè, dat wij ons niet als een roof zouden laten vervoeren door allerlei filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen van deze wereld. En niet naar Christus. Christus is degene die immers centraal zou staan in de levens van kinderen Gods, door wie je werkelijk rust vindt. Hij biedt je brood en wijn aan. Deze zotte vrouw, die in Spreuken 9 genoemd wordt, die nodigt ook uit. En er staat er de mensen die op de weg voorbij gaan. En die hun paden recht maken. Met de nadruk op hun. Die hun paden recht maken. Denk aan de woorden uit bijvoorbeeld het Nieuwe Testament, hè, waarvan de Joden wordt gezegd dat ze wel een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Romeinen 10. En dat ze feitelijk dingen doen waardoor ze menen gerechtvaardigd te worden. Door hun werken menen ze gerechtvaardigd te worden. Terwijl de Heer zegt, alleen door geloof word je gerechtvaardigd. Niet door de werken der wet of welke andere werken ook. Ook niet naar de eerste beginselen van deze wereld. Daardoor kun je niet gerechtvaardigd worden voor God. Hebreeën 11 vers 6 zegt, zonder geloof is het onmogelijk om voor God welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is, dat hij bestaat. En een beloner is van degene die hem ernstig zoeken. Hebreeën 11 vers 6, geloof. Daar gaat het dus om. Maar aan de andere kant hoor je ook allerlei boodschappen waar mensen mee geconfronteerd worden in deze wereld, die niet leiden tot Christus. Leugen. Ja, we zeggen niet voor niks zo, hè, dat deze wereld door de leugen wordt geregeerd. Hè, omdat de overste van deze wereld, de vader de leugen, feitelijk in deze tijd meer invloed heeft nog dan voorheen. En dat zie je om je heen. En daar moet het ook naartoe natuurlijk. Totdat Christus komt en hij orde op zaken gaat stellen en brengen. Met andere woorden, die stoel of die troon waar zij op zit, is feitelijk de troon van de tegenstander. In Openbaring lezen we bijvoorbeeld hoofdstuk 2 vers 13 over de gemeente te Pergamus, dat er sprake is van, ik weet waar gij woont en waar de troon, de stoel van de Satan is. In die gemeente had de Satan heel veel invloed. Ook vandaag de dag, hoor, vergis je niet, ook in evangelische gemeenten heeft de tegenstander meer invloed dan je lief is. Door allerlei visies en boodschappen die onzuivere leringen zijn. Komt voor. Ik ga niet eens voorbeelden noemen, want dat voert weer te ver van de waarheid af. Maar je weet het, als het goed is, het komt voor. Hou de waarheid vast. Hè? Blijf op het hoofd gericht. Opwassen in het hoofd, zegt de Filippenzenbrief. Dan word je bewaard voor het heen en weer geslingerd worden door allerlei winderleer. Door de tegenstander die ons listiglijk wil doen verdwalen. Vandaar hebben we de wapenrusting van God gekregen, om te kunnen standhouden tegen de listige omleidingen van de boze. En die zouden we in zijn geheel dragen, om dat te kunnen doen. Deze zotte vrouw is de tegenhanger van de opperste wijsheid, is de boodschap van de waarheid tegenover de leugen. En die leugen wordt verkondigd in deze wereld. En ze zegt ook wie is slecht, want de mensen weten eigenlijk wel dat ze slecht zijn. En dan biedt zij een oplossing, biedt zij een manier om toch ook daarmee om te kunnen gaan. Want er staat, hij keerde zich herwaarts en tot het verstandeloze zegt zij, kom maar tot mij. Maar wat biedt zij aan? Gestolen wateren, die zijn zoet. En verborgen brood, dat is lieflijk. Punt 1 is wel brood, de wijn ontbreekt, het is water, maar het is gestolen. En water is een beeld van het woord van God. Wij zijn immers volgens Efeze 5 en worden gereinigd door het bad des waters door het woord. Maar het is gestolen. Het is door de tegenstander ingepikt om op zijn manier uit te leggen en te verdraaien. Zo wordt het woord van God ook in de schrift, worden we daarvoor gewaarschuwd. Hè? In de tweede Petersbrief wordt gesproken over mensen die de waarheid van Gods woord verdraaien tot hun eigen verderf. En daar worden we voor gewaarschuwd. En dat is wat zij doet. Ze heeft het woord, maar het woord van God verdraait ze. Ze heeft het gestolen en ze legt het op een andere manier uit. En zo kun je uit de Bijbel wel elke tekst halen en in een bepaalde uitleg geven. Maar je zou altijd binnen de context en het grotere geheel de uitleg moeten zoeken. Zelfs toen de Heer Jezus verzocht werd door de duivel, citeerde hij uit Psalm 91. Want er staat toch geschreven dat hij zijn engelen zal gebieden, zo u van deze tinnen van de tempel afspringt. Daar zal u niks kwaads overkomen. Want dat staat toch in Psalm 91. Maar de Heer ging er niet op in. Want volgende vers, wat er wel achter stond, dat de Heer zou treden op de slang, de adder, dat citeerde hij niet. Want dat zou inderdaad zijn ondergang weergeven. Dus de tegenstander maakt misbruik van de schrift. Hij verdraait de schriften. En toch lijkt het voor mensen een bepaalde bevrediging te geven. Hoeveel mensen zie je vandaag de dag niet waar zo'n pompeus beeldje in huis staat? Of in de tuin? Of in tuincentra? Wordt geacht heel normaal te zijn. Sommige mensen hebben hem thuis, hebben daar zo'n kaarsje bij die ze branden. Geeft mij enige voldoening, heb ik eens iemand horen zeggen. Bevrediging. Hoe dan? Ja, dat beeld zie je dan maar in. Want echte rust en vrede vind je alleen bij de Heer. En dat komt vandaag de dag voor, net zo goed als het in het verleden voorkwam. Er waren valse profeten. In de dagen van de Heer Jezus waren er ook leidslieden van het volk die ontrouw waren. Die zaten op de stoel van Mozes en legden wel even uit wat dat betekenen moest. Ze hadden de schriften inderdaad ontkracht, zegt de Heer. Jullie maken de woorden Gods krachteloos door jullie inzettingen. Paulus had te maken met valse apostelen, valse broeders. Komt allemaal voor, ook vandaag de dag. En als kinderen Gods zou je dus alert zijn. Het is gestolen water. Het lijkt zoet, maar het is bitter. Want kijk wat in vers 18 staat. Daar zijn de doden en dat heet in de Bijbel de bitterheid van de dood. Het lijkt aangenaam voor het vlees misschien. En dat is ook wat de tegenstander doet. Die bedenkt de dingen van de mensen. Die aangenaam zijn voor de mensen. En wat hoog is bij de mensen, dat is juist een gruwel bij God. De mens zou zich vernederen voor God. En zou zich voor zijn waarheid buigen. Dan komt men tot geloof en wordt men behouden. Maar hier is de oproep precies het tegengestelde. De gestolen wateren zijn zoet. In Jeremia 23 lees ik even met je, daar staat een omschrijving. Jeremia 23, vers 30. Dan zegt de Heer, daarom zie ik wil aan de profeten, spreekt de Heer, die mijn woorden stelen aan ieder van zijn naaste. Valse profeten die mijn woorden stelen. Alsof het de Heer was die het zegt. Zo spreekt de Heer, maar ze spraken vanuit hun eigen gedachten en hart. Ik wil aan die profeten, spreekt de Heer, die hun tong nemen en spreken. Hij heeft het gesproken. Het is Gods wil, God heeft het gesproken. Maar het zijn valse dromen, valse profeten die dat weergeven. Dat is gestolen water. Het lijkt zoet en aangenaam voor het vlees, maar uiteindelijk is het bitterder dan de dood. En verborgen brood. En brood is een beeld van het woord van God. Maar het is verborgen. En ja, voor verborgen kun je ook gewoon het Latijnse woord lezen. Occult. Occult betekent verborgen. Occult. Het is een woord wat niet zuiver is. Wat uit het woord van God niet afkomstig is. Maar wat feitelijk geheimzinnig is. Een brood der leugen. Spreuken 20. Spreuken 20 vers 17. Het brood der leugen is de mens zoet. Maar daarna zal zijn mond vol van zandsteentjes worden. Dat geeft dus niet zoveel goeds. Als je zandsteentjes in je mond hebt, gaat je gebit naar de knop. Ja, dan heb je ook geen gebit meer, kun je niet meer eten. Ja, vloeibaar. Dat is het idee, hè? Brood en leugen is voor de mens zoet. Lijkt aangenaam voor het vlees. Maar het is het niet. Zo is het met het brood wat verborgen is, wat lieflijk en aangenaam lijkt voor het vlees, maar wat uiteindelijk leidt tot de dood. Want, staat in vers 18, hij weet niet dat al daar doden zijn. Haar genoden, haar geroepenen zijn in de diepten der hel, in het dodenrijk. Maar daar heeft de gemeente natuurlijk geen vrees voor. De Heer Jezus heeft in ons al gezegd, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Wij hebben een positie bij de Heer in de hemel en mochten we ontslapen, dan zijn we ook bij hem. Maar dit is het gevolg van als men ingaat op die zotte vrouw, op de boodschap die leidt tot het verderf. En deze twee wegen, ja, die heeft de Heer Jezus in zijn toespraak toen ook voorgehouden. Het is de weg die leidt tot het verderf of de weg die leidt tot het leven. En weinigen zijn er die door de enge poort binnengaan om op de weg des levens te zijn. Als je ingaat op de weg die de Heer ons voorhoudt, dan ga je in volgens vers 6, treed in de weg des verstands. De andere weg is dus een weg van dwaasheid. Deze tegenstelling is heel nadrukkelijk ook aanwezig in deze wereld. Als we het hebben over eten, ga ik even met je naar Hebreeën 13. Het brood wat wij eten. Hebreeën 13. Brood als beeld van het woord van God. Immers de mens zou niet alleen leven bij brood alleen, maar bij alle woord wat uit de mond van God is uitgegaan. En in vers 9 van Hebreeën 13 vind je de spijzen die wij het beste kunnen eten. Word niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Spijzen, brood, wat je tot je neemt, waar je geen nut van hebt. Waar je wel nut van hebt is de genade, want wij zijn immers gesteld onder de genade van God. En dat genadebrood tussen aanhalingstekens zouden wij mogen eten. Hier staan vreemde leringen tegenover de genade, de boodschap van de genade. En daar wordt het woord spijzen bij gebruikt. De Heer Jezus zei in Johannes 4, mijn spijze is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Wat de Heer tot zich zou nemen en waar hij deel aan zou hebben, waar hij gemeenschap aan zou hebben, want dat is eten, hè, dat wordt deel van je. Dat is wat hij daar in Johannes 4 vers 34 zegt. De wil van God doen en zijn werk volbrengen. Dat was zijn taak. Dat was zijn spijze. En als wij het dan toepassen op ons, en dan zegt de Heer in 1 Petrus 4 vers 2, hè, dat wij de tijd die we over hebben in het vlees naar de wil van God zouden leven. Opdat hij zijn werk in ons zou kunnen doen. En dan heb je genadebrood nodig. Het brood Gods, wat ons genade heeft gegeven. En wij staan onder die heerschappij van de genade, die zouden we vasthouden. Door die genade kunnen we ook God dienen. Hebreeën 12, vers 28 staat hier vlak voor. Daar staat, daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij wel behagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Dus door de genade vast te houden, daaruit te leven, leef je dus ook in die mogelijkheid dat je God kunt dienen. En dan voed je je met de goede leer, de gezonde leer, tegenover die vele vreemde leringen uit hoofdstuk 13, waar je mee omgevoerd wordt, waar je mee afgeleid wordt van de waarheid. Dat zijn de listige omleidingen van de boze, volgens Efeze 6. De mens van nature voedt zich met heel andere dingen. Hij laat zich voeden door wat de zotte vrouw aanbiedt. Als gelovigen voeden wij ons met het brood en de wijn die de Heer ons aanbiedt, als tekenen van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond staat tegenover het oude. Oude heeft te maken met de wet. Tegenover de wet staat de genade. Wij leven onder de genade van God, zegt de Bijbel. En dus leven we onder het nieuwe verbond, waar die tekenen van brood en wijn een uitbeelding van zijn. Waar voedt de mens zich van nature mee? Staat in Spreuken 4. Het heet ook brood en het heet ook wijn. In Spreuken 4, vers 14, daar staat de waarschuwing: kom niet op het pad der goddelozen en treed niet op de weg der bozen. Verwerp die, ga er niet door. Wijk ervan en ga voorbij. Want zij slapen niet, zo zij geen kwaad gedaan hebben. En hun slaap wordt weggenomen, zo zij niet iemand hebben doen struikelen. Je kunt het zo naast Romeinen 3 leggen, hè? De zondaar. Want zij eten brood der goddeloosheid en drinken wijn van enkel geweld. Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. De weg der goddelozen is als donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen zullen. Dat is dus hun bestemming. Maar ondertussen, zo ze op de weg der goddeloosheid leven, brengen ze nogal wat ravage teweeg. En dat houdt dus in dat zij zich voeden met brood der goddeloosheid, wat zij tot zich nemen, waar ze deel aan hebben, waar ze gemeenschap mee hebben. Dat is goddeloosheid. En zij drinken wijn van enkel geweld. Daar hebben ze plezier in zelfs. Dat is ook de vrucht van de zondaar. Dat hij zondigt en op een goddeloze manier. Wij zijn daarvan verlost. Wij zijn uitgenodigd door de Heer. We hebben de uitnodiging geaccepteerd. Wij leven onder de heerschappij van zijn genade. En voeden ons met het brood des levens. En met de wijn als teken van het nieuwe verbond. En dat is iets waar wij ook bij gelegenheid dan stilstaan als we het brood en de drinkbeker samen delen. En daarom ga ik nog even, voordat we het ook daadwerkelijk tot ons nemen, naar 1 Korinthe, hoofdstuk 10. Waar apostel Paulus de Korintiërs toespreekt als verstandigen. Hij wist eigenlijk ook wel dat dat een beetje een overstatement was natuurlijk. Het waren jonge kinderen in Christus, vleeselijk. Weinig inzicht, hoewel ze dachten dat ze dat hadden. Maar als tot verstandigen, zegt hij in vers 15, spreek ik, oordeel hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet gemeenschap des bloeds van de Christus? Het lidwoord staat er zelfs bij, de Christus. Het brood dat wij breken, is dat niet gemeenschap des lichaams van de Christus? En het was de tafel des Heren. De Heere Jezus Christus. Waarbij het dus gaat om de opgestane, de levende Heer. Die gemeenschap drukken wij dus uit als wij drinken van de wijn en eten van het brood. Dat is ook tevens een getuigenis van het feit dat we Gods genade deelachtig geworden zijn en dat we daaruit willen leven. Het is tevens een gemeenschap met niet alleen de Heer, maar ook met elkander. Want het volgende vers zegt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl we allen eens brood deelachtig zijn. Vele leden, één lichaam. Wij zijn elkanders leden, staat elders. 1 Korinthe 12 bijvoorbeeld. En dus het feit dat we allen Christus toebehoren, als kinderen van God, maakt ons dus tot leden van zijn lichaam. En als broeders en zusters hebben wij dus gemeenschap met ons hoofd, de Heer, maar ook met elkander. Want zijn leven stroomt door ons, woont in ons. Maar de belangrijkste waarschuwing die we in dit gedeelte van hoofdstuk 10 tegenkomen is: wees je bewust wat je eigenlijk uitbeeldt als je het brood en de drinkbeker tot je laat komen en eraan deelneemt. Met wie heb je gemeenschap? En hoe zou dat in de praktijk van je leven gestalte krijgen? De eerste Korinthebrief opent met 1 Korinthe 1 vers 9. Nee, dat wij God ons geroepen heeft tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. Dat was eigenlijk het probleem bij de Korintiërs. Ze waren kinderen Gods, jonge kinderen Gods, maar daadwerkelijk in gemeenschap met de Heer leven, dat Hij het hoofd is, dat Hij ook de Heer van je leven is, dat was bij hun lang niet altijd aanwezig. Ze hadden nogal wat misstanden. Ook met brood en drinkbeker was dat zo. Rechtszaken, hoererij. De opstanding werd zelfs geloochend door sommigen. En het feit dat ze dus gemeenschap hadden met de levende Heer, met Christus, en deel waren van zijn lichaam, de gemeente, was in de praktijk van hun leven niet zo aandrukkelijk aanwezig. Dat besef, vandaar hoofdstuk 11 ook zelfs. Maar wij als kinderen Gods, wij zijn tot die uitnodiging ingegaan. Komt tot mij. Mijn tafel is gereed. Brood en de wijn staat erop. En hij nodigt ons uit om vanuit de genade Gods die we hebben, om daar ook deel aan te nemen. En ieder kind van God kan dat vrijmoedig doen. Met het besef dat we ook elkanders leden zijn. En dat we daarmee uitdrukken wie we in werkelijkheid toebehoren. En wie wij het liefste willen volgen en dienen. Want het is gemeenschap. Niet alleen op grond van wedergeboorte, maar ook gemeenschap in de praktijk. Daartoe zijn we geroepen. En dat is een geweldige mogelijkheid om dat bij gelegenheid te doen. Om te delen het brood en de drinkbeker. En in de nacht dat de Heer dus overgeleverd werd, nam hij een brood en hij brak het. Wellicht in meerdere stukken. Ik doe het nu zo. En hij gaf dat aan zijn discipelen. Hij zei, neemt, eet. Dit is mijn lichaam. Meer zei hij niet. Dit is mijn lichaam. Voor u. Neemt, eet. Dit is mijn lichaam voor u. Hier staat, dat is de gemeente. Eén lichaam waar hij het hoofd van is. Als je daarvan eet, getuig je dus feitelijk. Je hoort erbij. Christus is je hoofd. Je hebt gemeenschap met hem. En daarom breek je zelf een stukje af om dat eigenlijk ook zelf weer te geven. En zo heeft de Heer ook na het avondmaal, dus na Pascha, de drinkbeker genomen waarin de wijn zat. En hij zegt, deze drinkbeker is het bloed van het nieuwe verbond. Drinkt allen eruit en doet dit tot mijn gedachten. Zijn leven hebben wij ontvangen door de wedergeboorte. Dat leven zal ons voeden, ook in onze ontwikkeling als gelovigen. En die gemeenschap drukken we hiermee uit. Er was genoeg, vraag ik wel. Ik heb al gehad. Wat, wou je nog één? Een dubbel deel, hoor, zeg. Nou, dat is wat voor je over straks. Ruben, zou jij met ons de Heer willen danken voor deze mogelijkheid om brood en drinkbeker te kunnen doen?
Vader in de hemel, ik wil u danken, Heer. Ik wil u danken voor deze gelegenheid die we vanavond weer hebben gehad, Heer. Dat we met elkaar brood en beker mochten delen, Heer. Dat wij daarmee uit u mochten geven, Heer, aan ons geloof, Heer. Dat wij een eenheid zijn, Heer. Dat wij u als Heer en Heiland mogen hebben. Dank u wel, Heer, voor deze avond, dat wij elkaar ook hebben, dat wij leraren krijgen hier om de woorden uit te leggen en dat wij een open dag van u mogen krijgen. Hier.